Welkom bij de Vragendokter podcast. Ik ben huisarts Janneke Kant en het is mijn missie om jou meer kennis te geven over ziekte en gezondheid. Dat doe ik door informatie te delen en vragen te beantwoorden via mijn Instagram account. Ook spreek ik online influencers aan die verkeerde informatie de wereld in helpen en daar geld mee verdienen.
En ik, collega Anouk Oosthout, bevraag jou Janneke in deze podcast. Zo helpen we jou aan informatie die wel klopt. We gaan beginnen.
Let's go.
Welkom bij het tweede seizoen van de Vragendokter podcast.
Yay.
We trappen dit seizoen af met een onderwerp waarover we veel vragen van luisteraars hebben gekregen. Antibiotica. En ik denk dat wij zelf ook als mensen die werken in een huisartsenpraktijk hier graag aandacht aan willen besteden. Al die vragen die we hebben gehad, die proberen we vandaag te beantwoorden. Want waartegen helpt antibiotica nou wel of niet? Waarom krijgen wij in de praktijk zo vaak de vraag of we dat niet even kunnen voorschrijven? Wat is de zin of de onzin van het gebruik van probiotica tijdens een antibiotica-kuur? Volg jij het nog?
Ja, hè? Ja, zeker.
En mag je tijdens een kuur alcohol drinken, bijvoorbeeld? En waarom is maar 5% van de mensen die zeggen dat ze allergisch zijn voor antibiotica ook daadwerkelijk allergisch? Dus, Joanneke.
Let's go.
Ja, laten we vooral beginnen bij het begin. Wat is antibiotica?
Ja, antibiotica zijn medicijnen die werken tegen een ontsteking die door een bacterie wordt veroorzaakt. Ook wel een infectie genoemd. En ik zeg even specifiek een ontsteking die door een bacterie wordt veroorzaakt. Want ontstekingen kunnen ook ontstaan doordat iemand zich heeft gestoten en een scheurtje heeft in zijn pees bijvoorbeeld. Dat zie je bij een slijmbeursontsteking. Maar antibiotica werkt dus alleen tegen een ontsteking waarbij een bacterie de oorzaak is.
Bacterie.
Bacterie.
Onthoud dit.
Yes. En dat kan op twee manieren. Of ze remmen de bacterie of ze doden hem.
Okay.
Er zijn twee opties. Er zijn verschillende soorten antibiotica en die soorten werken allemaal tegen ook weer andere bacteriën. Het is dus niet zo dat elk antibioticum altijd elke infectie met een bacterie oplost.
Okay.
De meest bekende antibiotica is denk ik penicilline, maar er zijn dus nog heel veel andere soorten.
Waarvoor of eigenlijk waartegen wordt antibiotica gebruikt?
Nou, antibiotica werkt dus alleen tegen een ontsteking met een bacterie. We zeggen het maar even nog een keer. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen.
Ja.
En dus niet wanneer dit door een virus wordt veroorzaakt. Zoals meestal het geval is bij een verkoudheid, een bijholteontsteking of bijvoorbeeld het griepvirus. Het is overigens niet zo dat als je een ontsteking hebt die door een bacterie wordt veroorzaakt, dat je altijd antibiotica nodig hebt.
Ja.
Het lichaam is in staat om een deel van de ontstekingen prima zelf op te lossen.
Ja.
Veel voorkomend voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld blaasontstekingen. Daar hebben we natuurlijk ook al wel eerder een podcast over gemaakt.
Ja.
En ook dat bij gezonde vrouwen dat 50% eigenlijk vanzelf beter wordt zonder een antibiotica-kuur te slikken.
Ja, en dan heb je het over blaasontsteking.
Blaasontsteking, ja. Ja. Ja, en andersom is het ook denk ik wel belangrijk om te benadrukken hoe belangrijk antibiotica zijn. Want zonder antibiotica zou je aan relatief simpele infecties kunnen overlijden.
Ja. Hoe kiest een huisarts nou het soort antibioticum dat je voorschrijft?
Huisartsen werken met wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen. De NAG-richtlijnen noemen wij die. Mm-hmm. En hierin vind ik dan eigenlijk een advies welk antibioticum ik het beste voor welk soort infectie kan voorschrijven. Meestal is er een sterke voorkeur voor één middel. Dus krijg je een soort van top 3 van middelen wat je kan voorschrijven. Er worden dan ook nog alternatieven genoemd voor als mensen bijvoorbeeld een allergie hebben voor een antibiotica. Waar we straks nog uitgebreid op terugkomen.
Ja.
En die voorkeursmiddelen die kunnen dus bij kinderen weer anders zijn dan bijvoorbeeld bij zwangeren of bij volwassenen. Daar is heel goed naar gekeken wat werkt nu het beste voor welke groep.
Ja.
Daarnaast is het zo dat je bij sommige klachten ook kan proberen de bacterie te vinden, te vangen.
Ja.
Dat kan je doen door een kweek af te nemen. En wat je dan doet is dat je bijvoorbeeld bij een blaasontsteking urine naar het laboratorium stuurt. Je kan ook een wattenstokje, als je een loopoor hebt, kan je dat ook bijvoorbeeld kweken. Oh, ja. Kan je het pus kweken.
Ja.
Stuur je naar het laboratorium van het ziekenhuis. Ja, en die urine en pus worden dan op een, ja, je noemt dat een kunstmatige kweekbodem geplaatst.
Mm-hmm.
En als er dan een bacterie in zit, dan zal dat in enkele dagen heel erg sterk gaan groeien.
Ja, dan gaat het groeien.
Ja, dan wordt dat zichtbaar.
Mm-hmm.
En dan kan er ook gelijk vaak gekeken worden voor welk antibioticum werkt nu voor deze bacterie.
Ja.
Dus dat is fijn op het moment dat je een positieve kweek, zo noemen we dat dan, terugkrijgt.
Mm-hmm.
Dan krijg ik ook daar gelijk een behandeladvies bij.
Oh, van ja.
Welke antibiotica werken, welke niet.
Ja.
Wat is het advies om te geven?
Ja. Zitten er ook nadelen aan het gebruik van antibiotica?
Ja, absoluut. Ten eerste natuurlijk de bijwerkingen.
Ja.
Antibiotica heeft, net als alle soorten medicijnen, heeft bijwerkingen. De meest voorkomende, denk ik, zijn misselijkheid, braken, diarree, huiduitslag. Ik denk dat we die het meeste horen.
Ja.
En huiduitslag wil dus niet automatisch zeggen dat je allergisch bent voor een antibioticum.
Ja.
Wat ik al zei, daar komen we later uitgebreid op terug. Een ander nadeel is dat antibiotica ook goede of nuttige bacteriën kan doden.
Ja, precies.
Bijvoorbeeld in je darm, maar ook in je vagina. Hè. We horen vaak dat vrouwen na een antibioticumkuur vaginale schimmelinfecties hebben. Hè. Daar worden we regelmatig over gebeld.
Mm-hmm.
En doordat die goede bacteriën verminderen, kunnen andere, dus bijvoorbeeld schimmels of gisten, juist extra gaan groeien.
Precies, die krijgen dan de kans, zeg maar.
Die krijgen de kans en daar kan je dan weer last van gaan krijgen. De balans in de darmen die herstelt gemiddeld na zo'n 30 dagen.
Okay.
Maar dat betekent niet dat die samenstelling van die bacteriën weer precies zo is als voor die antibiotica-kuur.
Okay.
Dus het heeft... Ja, ook wel nadelen dus.
Ja.
Daarnaast is het zo dat niet alle antibiotica samengaan met andere medicijnen. Dus daar moet je altijd goed op letten.
Ja.
En het laatste nadeel, en ik denk veruit het belangrijkste nadeel, is het risico op resistentie.
Resistentie, oké. Vul me in. Wat is dat?
Resistentie wil zeggen dat de bacterie ongevoelig raakt voor het antibiotica.
Ja. Ja.
De bacterie beschermt zichzelf als het ware. Hè? Die kan een soort, nou ja, ik stel me dat dan voor dat er een soort kapsel of zo omheen komt. Dat die antibioticum niet meer kan werken. En dat zie je vooral als antibiotica vaker of voor langere tijd wordt gebruikt.
Ja. En heb je het dan zeg maar over dezelfde soort antibiotica?
Ja, dat klopt. Die bacterie die wordt resistent dan voor één soort antibiotica.
Ja.
En dat is dus als je dat antibioticum een aantal keer achter elkaar of vaker gebruikt.
Ja.
Okay. Belangrijke toevoeging is wel dat dat dus in het algemeen geldt. Dus als heel veel mensen in Nederland vaker of langer dat antibioticum gebruiken, dan kan het dus in theorie zo zijn dat jij als persoon het nog nooit hebt gebruikt, maar dat de bacterie toch resistent is geworden.
Ah, interesting.
Ja.
Okay.
Niet goed.
Nee, is niet goed.
Nee, en je ziet ook wel, weet je, in Nederland zijn er ook steeds meer bacteriën worden resistent.
Ja.
Een voorbeeld hiervan is de MRSA-bacterie.
Ja.
Daar heb je misschien wel eens van gehoord.
Ja, dat is een ziekenhuisbacterie, toch?
Ja, dat wordt de ziekenhuisbacterie inderdaad genoemd. Het is een bacterie die voor nu vooral gelukkig nog in het buitenland voorkomt.
Mm-hmm.
En die is resistent voor een grote groep antibiotica die we vaak inzetten.
Ja.
En je ziet dan als mensen ziek worden van deze bacterie dat het gewoon lastiger is om dat te behandelen. Omdat een aantal opties antibiotica werken gewoon niet meer voor die mensen.
Ja.
Heel soms komt het dan zelfs tot een ziekenhuisopname om die bacterie weg te krijgen.
Ja.
In sommige landen kan je dus ook gewoon zelf bij de apotheek antibiotica kopen zonder tussenkomst van een arts.
Mm-hmm.
Nou, dat is natuurlijk een van de oorzaken. En wij krijgen natuurlijk in de praktijk ook heel vaak de opmerking van, geef mij nou maar gewoon antibiotica.
Ja.
Dan is het tenminste zo opgelost.
Ja.
Ja, terwijl dus onnodig antibiotica voorschrijven risico's kan geven voor de toekomstige werking van die antibiotica.
Ja, als het wel echt een keer echt nodig
is. Precies.
Ja. Ja, dat is ook wel wat ik aan de telefoon in de praktijk merk. Dat je soms met mensen van andere culturen of andere landen aan de telefoon zit die vragen om antibiotica voor bepaalde of tegen bepaalde klachten. En als wij dan zeggen van maar dat doen we niet zomaar. Dat ze dan helemaal verbaasd zijn van maar ik kan dit echt op elke hoek van elke straat kopen in het land waar ik vandaan kom.
En dat is ook logisch. logisch natuurlijk, ja, hè, dat je dan verbaasd bent. Want, ja, want in je thuisland liep je gewoon naar de apotheek toe.
Ja.
En dan haalde je gewoon wat en dan slikte je dat.
Ja, precies.
Ja, in Nederland zijn we daar veel strenger op. Juist om die resistentie te beperken. Dus ik denk dat dat heel goed is.
Ja.
En je ziet wel dat daar meer awareness voor is. Hè, dat we mm-hmm. ons daar bewuster van zijn. Maar ja, ik denk dat dat alleen maar goed is. Dat we heel kritisch kijken wie we wanneer antibiotica voorschrijven.
Ja. En als je dat nou, als je iemand tegenkomt in de praktijk aan wie je dat moet uitleggen, is daar dan begrip voor?
Wisselend. je kan het vaak, als je het voorbeeld noemt van die resistentie, ja, kan je het vaak wel ook echt duidelijk uitleggen. Mm-hmm. Waarom je dat niet zou doen. En er zijn nog heel veel andere redenen waarom dat antibiotica heel vaak niet de beste oplossing is. Mm-hmm. Hè? Heel vaak omdat het dus om een virusinfectie, ja, gaat. Dan word je er überhaupt niet beter van. Nee. Krijg je alleen maar de bijwerkingen ervan. Dus ja, het is een beetje afhankelijk van wie je voor je hebt zitten natuurlijk.
Ja.
Maar meestal met deze argumenten, nou ja, kan je het wel redelijk uitleggen.
Ja,
En in het vervolg laat ik de mensen gewoon de podcast luisteren.
Ja, dus precies.
Dat is ook een goede oplossing.
Nou, misschien moeten we dan wel in het Engels ook gaan doen.
Ja, dat zou kunnen.
Je bespreekt net bacterie en dat het eigenlijk alleen maar daartegen helpt. Maar dat is dus ook wel een reden, of in ieder geval een van de hoofdredenen, dat wij deze gingen opnemen. Ik weet, toen jij op Instagram een kleine interactie had met een influencer, dat wij allebei zeiden, oké, we moeten echt een podcast maken over antibiotica. Want wat gebeurde er nou precies?
Ja, dat was een... Een mevrouw met meer dan 200.000 volgers. En die riep haar volgers op in haar stories om bij een bijholteontsteking aan te dringen bij je huisarts op antibiotica.
Ja, een supergoed idee.
Ja, echt
een
heel goed idee.
Ja.
Ja, weet je, en los van het feit dat bijna al dit soort ontstekingen bij een bijholteontsteking door een virus worden veroorzaakt, waarbij antibiotica dus überhaupt je niet beter gaan maken,
nee,
weten we ook dat als een bacterie de veroorzaker is bij een bijholteontsteking, dat het lichaam het zelf meestal gewoon heel goed kan oplossen.
Ja.
En in het kader van resistentie dus weer, ja, is het heel belangrijk om alleen antibiotica te gebruiken wanneer het echt niet anders kan.
Ja, exact.
En nu kan ik natuurlijk helemaal niks zeggen over deze persoonlijke situatie van deze mevrouw. Hè. Laat dat even heel duidelijk zijn, want ik ben niet haar huisarts. Maar willekeurig op Instagram aan je 200.000 volgers oproepen dat je je huisarts moet dwingen om antibiotica, ja, voor te schrijven, gaat misschien een beetje ver.
Ja, ik ben dat met je eens.
Fijn.
Moet je een antibiotica-kuur altijd afmaken?
In het algemeen zou ik zeggen dat je in ieder geval nooit zonder overleg met je arts eerder moet stoppen met een antibiotica-kuur.
Nee.
En wat misschien nog wel belangrijker is om te noemen, is wat je echt niet moet doen en wat echt wel heel vaak toch gebeurt, is restjes van antibiotica nemen als je je even niet lekker voelt. Bijvoorbeeld,
oh,
je hebt,
ja,
nog een paar pillen liggen. Ja,
ja,
ik ben toch maar gestart. Hè. Dat zien wij toch ook wel op het spreekuur.
Zeker.
Dan heb ik iemand voor me zitten en die zegt dan, ja, ik had nog een paar tabletten liggen, dus ik ben maar gestart.
Of supergoed idee.
Of het van iemand anders krijgen.
Ja, ja,
of toch vanuit het buitenland meegenomen hebben. En,
ja,
zelf toch, ja, dan neem ik af en toe maar zo'n pil. Ja, dat werkt nu juist wel resistentie in,
ja,
de hand.
Ja.
Ik denk dat je dat gewoon absoluut niet moet doen.
Nee, gewoon niet aanzitten als het je niet is voorgeschreven.
Precies. Punt.
Punt. We gaan van antibiotica naar probiotica. Je hebt eerder genoemd dat antibiotica de goede bacteriën in de darm kan aantasten. Is het dan zinvol om probiotica te gebruiken tijdens een antibiotica-kuur?
Nou, probiotica die heeft als doel om de bacteriën in de darmen te ondersteunen in hun herstel bij beschadiging.
Ja.
Veel probiotica zijn ook getest, hè, als ondersteuning van de gezonde bacteriën. En daarvan weten we gewoon dat dat zinvol is.
Okay.
Maar de effectiviteit van probiotica tijdens een antibiotica-kuur of erna, daar is eigenlijk nog niet zo heel veel onderzoek naar gedaan.
Okay.
We denken overigens wel dat het gebruik van probiotica tijdens een antibiotica-kuur minder zinvol is.
Mm-hmm.
Want die probiotica zijn natuurlijk ook gewoon bacteriën.
Ja.
En die zijn ook gevoelig voor antibiotica.
Ja, precies.
Dus die worden waarschijnlijk gewoon uitgeschakeld.
Ja.
Ja, precies. En als we dan zeggen van, nou, waarschijnlijk helpt het wel na een antibiotica-kuur, hè, want dat is wel wat nu de hypothese is. We,
ja,
denken dat dat wel zo is. Welke moet je dan hebben? Nou, dat ga ik niet heel duidelijk antwoord op kunnen geven.
Nee.
Want er is best wel veel getest als ondersteuning van die gezonde darmbacteriën. Maar niet de effectiviteit van een probioticum na een antibiotica-kuur.
Okay.
Dus ja, daar kan ik eigenlijk niet zoveel over zeggen. Er zijn ook ontzettend veel verschillende soorten probiotica te krijgen.
Ja.
Je weet dus niet welk probiotica werkt het beste bij welke antibioticum.
Nee.
Er zijn wel best wel wat lopende onderzoeken. Daar gaan we straks ook nog even een oproepje voor doen.
Mm-hmm.
Dus hopelijk komt daar binnenkort duidelijkheid over.
Okay.
Voor kinderen is het over nog wel een stukje ingewikkelder.
Want dit verhaal was nog niet ingewikkeld.
Nee, het was nog niet ingewikkeld genoeg. Maar er is voor kinderen eigenlijk heel weinig onderzoek gedaan.
Ja.
Dus het onderzoek wat er gedaan is vooral bij volwassenen. Relatief weinig bij kinderen.
Ja. Nou ja, dit is hele stuk. Dit is een van de redenen waarom we ook leerpunten sturen na afloop van... Ja. Van zo'n podcast. Dus als je daar nog niet op bent geabonneerd, abonneer je dan vooral. En dat doe je dan via De Vragendokter via Instagram. Feit of fabel, is de anticonceptiepil minder betrouwbaar als je antibioticum slikt?
Fabel.
Wat? Echt, ik kan me nog... dat een huisarts dat tegen mij zegt, dat kan ik me nog herinneren als de dag van gisteren.
Ja, ja. Nee, ja, het wordt inderdaad heel vaak gedacht, maar het is dus niet zo dat antibiotica de werking van de pil beïnvloeden. Hele kleine maar. Er zijn twee soorten antibiotica die wel effect hebben op de werking van de pil.
Ja.
Maar dat zijn antibiotica die echt in uitzonderlijke gevallen worden voorgeschreven. Zijn antibiotica tegen tuberculose en lepra.
Ja, die heb ik niet gehad.
Nee, gelukkig. Die worden alleen door medisch specialisten, neem ik aan, voorgeschreven. Dus nou ja, in het algemeen kan je dus zeggen dat antibiotica zelf niet de werking van de pil beïnvloedt.
Nee. Okay.
Waarom is deze fabel dan toch de wereld in geholpen?
Ja?
Want dat begrijp ik wel.
Ja.
Het is namelijk zo dat doordat je vaak bepaalde klachten hebt als je antibiotica krijgt, hè, je hebt dan vaak een ontsteking of een infectie, dat die pil minder betrouwbaar kan worden door die klachten.
Ja.
Dus als je heel vaak diarree hebt,
precies.
Overgeeft en die pil niet binnen kan houden.
Ja.
Ja, dat zijn de redenen waarom je pil minder goed werkt. Maar dus niet de combinatie op zich.
Ha, zijn daar nog adviezen voor te geven? Dus bijvoorbeeld, hoeveel uur mag er zitten tussen de inname van de pil en overgeven?
Ja, daar kan ik wel wat adviezen in geven. Eigenlijk overgeven, braak je binnen 3 uur na inname van de pil. Dan is het advies om er nog één te nemen.
Oh.
Dus het advies is dan, omdat die anders misschien minder betrouwbaar is, om er nog één te nemen. En datzelfde geldt als je binnen 4 uur na inname van de pil, ja, echt waterdunne diarree. Dus weet je, okay, een beetje diarree mag wel.
Ja.
Maar echt, het is niet te stoppen en het loopt er dan alle kanten uit. Binnen 4 uur na inname van de pil, ja, is ook het advies om een extra anticonceptie pil te nemen.
Okay. Mag je alcohol drinken tijdens een antibiotica kuur?
Ja, meestal krijg je antibiotica natuurlijk voorgeschreven als je ziek bent.
Ja.
Ja, en in dat geval is het gewoon altijd onverstandig om alcohol te drinken.
Mm-hmm. Bij ziekte bedoel je?
Ja, bij ziekte. Ja. Weet je, je lichaam moet herstellen van een infectie. En alcohol kan gewoon dat herstel vertragen.
Ja.
Je hebt een hogere kans op uitdroging. Je slaapt slechter door alcohol. Nou,
ja.
Allemaal dingen die je niet wil als je beter moet worden.
Mm-hmm.
Daarnaast is het zo dat zowel dat antibioticum als die alcohol door de lever worden afgebroken.
Ja.
En die lever die kan maar 1 ding tegelijk doen.
Ja.
Dus op het moment dat die lever heel druk is met die alcohol afbreken, zal dat antibioticum langer erover doen om afgebroken te worden.
Ja.
Nou, wat is nou het gevolg? Dat je spiegel in je bloed steeds hoger wordt van dat antibioticum.
Ja, ja.
Ja, en daar kan je natuurlijk gewoon last van krijgen. Daar kan je bijwerkingen van krijgen. Daar kan je je ziek van voelen. Misselijkheid, heel erg moe kan je daarvan worden.
Ja.
Dus ja, weet je, is het echt helemaal strikt, absoluut 100% verboden? In heel veel gevallen denk ik niet. Is het verstandig? Nee, absoluut niet. Wil
Duidelijk.
Je het nou echt heel 100% zeker weten?
Mm-hmm.
Ja, overleg dan gewoon even met je apotheker. Want wat ik al zei, er zijn een aantal antibiotica die mogen gewoon echt absoluut niet in combinatie met alcohol.
Ja.
Maar heb jij toch iets heel belangrijks en moet je per se een glas champagne drinken? Ik kan me er niks bij voorstellen.
Ik
maar
ook niet, nee.
Stel nou dat dat zo is. Overleg dan even met de apotheker of dat het veilig is.
Oké, dokter Kant heeft gesproken. We hebben het ook bij een aantal patiënten in onze praktijk, dat als ik hun dossier open, dat daar staat patiënt allergisch voor penicilline, amoxicilline, whatever.
Ja.
Dus een allergie voor antibiotica. Wanneer spreek je eigenlijk van een allergie?
Nou, als we het denk ik hebben over de grootste misverstanden rondom antibiotica, dan is denk dat hele gebeuren, het feit dat mensen zeggen dat ze allergisch zijn,
ja,
wel een van de grootste misverstanden.
Ja.
Jij noemde net al in de introductie, minder dan 5% van de mensen die zeggen dat ze een allergie hebben, ja, voor antibiotica, die hebben het ook werkelijk. Ja. Dus een echte allergie voor antibiotica is gelukkig heel zeldzaam. Bij een ernstige allergie, bij een echte allergie, wat er dan gebeurt is dat het lichaam eigenlijk met een heftige afweerreactie op het antibioticum reageert.
Ja.
En dat merk je wel als patiënt.
Okay, maar dat zijn dan, wat kan je daaraan merken?
Ja, je krijgt in hele korte tijd hele hevig jeukende uitslag. Maar daar blijft het niet bij. Je krijgt een zwelling van je lippen, van je tong of van je huid. Ik heb letterlijk wel eens iemand gezien die zijn hoofd was 2 keer zo groot. Oeh. Je gaat echt opzwellen.
Ja.
Daarnaast kan je het gevoel hebben dat je gaat flauwvallen. Je krijgt problemen met ademhalen. Dat zijn overigens allemaal gevallen waarbij je ook echt met spoed een huisarts of de huisartsenpost moet bellen. En je mag hier zelfs echt wel 112 voor bellen.
Ja.
Maar wat ik al zei, je hebt echt wel door dat dit niet oké is. En het gaat heel erg snel, heel slecht met je.
Ja, precies.
De praktijk is echter dat mensen zeggen dat ze allergisch zijn voor antibiotica. Omdat het bijvoorbeeld een allergie in de familie voorkomt. En dan hebben ze het helemaal zelf nooit geprobeerd of gebruikt. Maar dan durven ze het niet te gebruiken. Of, en die komt echt heel heel vaak voor, hè, dat ze het als kind een keertje hebben gehad. En toen hadden ze huiduitslag gekregen na de antibiotica-kuur.
Ja, ja.
Maar een huiduitslag zonder verder andere klachten is eigenlijk bijna nooit een echte allergie.
Nee, is gewoon een bijwerking.
Is een bijwerking van de antibiotica. Of misschien zelfs gewoon een uiting van het ziek zijn. Je hebt heel veel virusziektes waar je vlekjes bij krijgt.
Ja.
Dus ja, alleen een huiduitslag is het denk twijfelachtig of dat het werkelijk een allergie is.
Ja, oké, dus eigenlijk is het onterecht om te denken dat je een allergie hebt.
Ja, want als je denkt dat je allergisch bent voor een antibioticum, dan noteer ik dat natuurlijk ook in een dossier.
Ja.
Maar dat sluit je eigenlijk gelijk voor de rest van je leven uit als behandeling voor een infectie met dat antibioticum.
Ja.
Of met die groep antibiotica.
Ja.
Want nou ja, wat we al zeiden, een echte allergie kan levensbedreigend zijn. Dan moet je echt niet voorschrijven aan mensen. Nee. Dan moet je echt niet slikken.
We gaan het toch even testen.
Ja, precies.
Of je niet opgezwellen of zwolle tong
krijgt. Nee, dat moet je niet doen. het risico is dus dat je dan vaker of sneller een breed spectrum of een reserve antibiotica nodig zal hebben.
Ja.
Ik zal even toelichten, want daar hebben we het natuurlijk niet over gehad, wat het dan is. Een breed spectrum antibioticum is een antibioticum die tegen meerdere bacteriën werkt.
Ja.
Dus je probeert eigenlijk altijd een smal spectrum antibiotica te gebruiken. Dus een antibiotica die tegen zo min mogelijk bacteriën werkt, zodat je ook die goede bacteriën zo min mogelijk aantast.
Ja.
Maar het nadeel dus van zo'n breed spectrum is dat je dus meer goede bacteriën doodmaakt, maar ook dat er meer bijwerkingen kunnen zijn.
Ja, precies.
En reserve antibiotica, dat zijn antibiotica die normaal gesproken niet binnen de normale richtlijnen geadviseerd worden.
Ja.
Maar die worden bewaard voor infecties met bacteriën die al voor heel veel antibiotica bijvoorbeeld resistent zijn.
Ja, ja.
Het gevaar is echter dat als die reserve antibiotica te vaak worden ingezet, omdat te veel mensen onterecht denken dat ze allergisch zijn.
Ja.
Dat die reserveantibiotica straks ook niet meer goed werken.
Ja,
omdat daar ook resistentie, de bacterie daar ook resistent voor wordt. Dus ja, en dan hebben we echt een probleem.
Ja.
Want weet je, als geen enkel antibioticum op een gegeven moment meer werkt, dan ga je dood.
Ja.
Daarnaast weten we dat als mensen zeggen dat ze bijvoorbeeld een penicillineallergie hebben, dat mensen gemiddeld genomen langer in het ziekenhuis liggen. Omdat de alternatieve behandeling vaak langer duurt. Dus je moet dan of langer pillen slikken, het duurt langer voordat je beter wordt, of het moet via het infuus.
Ja.
Dus ja, weet je, twijfel jij nu na dit verhaal of jouw antibiotica-allergie wel werkelijk een antibiotica-allergie is?
Ja.
Bespreek dit dan even met je huisarts.
Ja.
En als je als kind deze stempel hebt gehad, probeer dan te achterhalen op basis waarvan was dat dan?
Ja.
Waren het alleen vlekjes? Was het alleen een jeukende uitslag? Of moest je echt met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis met alle toeters en bellen?
Mm-hmm.
Ik denk dat wel een goed advies is.
Ja. Wij hebben op de praktijk een apparaat staan. En daarmee kunnen jullie artsen, bij een infectie met behulp van een vingerprikje een betere inschatting maken hoe ernstig de infectie is. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, dat apparaat noem je een CRP-apparaat. En daarmee kunnen we inderdaad met een druppel bloed uit de vinger de CRP-waarde bepalen.
Ja.
Dat is binnen enkele minuten. Hoe lang? 3 minuten of zo doet dat ding erover, geloof ik. Dus dat kan gewoon tijdens het consult. En bij gezonde volwassenen zonder ontsteking in het bloed is die CRP-waarde meestal kleiner dan 5. Is er een meer ernstigere infectie, dan is die CRP-waarde veel hoger. Mm-hmm. En in het geval van een longontsteking bijvoorbeeld meestal boven de 100. Om even een indicatie te geven van waar hebben we het dan over.
Ja.
Het is overigens wel goed om te weten dat bij verschillende ziektebeelden die afkapwaardes, dus hoe hoog die CRP-waarde moet zijn om antibiotica te overwegen, dat anders is.
Ja, precies.
Dus als je het gebruikt voor een longontsteking is het 100, maar voor een ontsteking van de darm is dat weer een andere waarde bijvoorbeeld. Ja, we gebruiken die CRP-waarde helemaal niet voor zo heel veel dingen. Dat is ook denk ik wel goed om te benoemen. Er is bij een aantal klachten in de huisartsenpraktijk onderzocht dat het kan helpen.
Ja.
En dat het vooral kan helpen als je twijfelt van, is deze patiënt nu zo ziek dat ik toch antibiotica zou moeten voorschrijven misschien?
Ja.
Heel vaak is dat helemaal niet nodig, want dan is dat al volstrekt duidelijk. Mm-hmm. En dan kan ik dat gewoon met mijn onderzoek, met mijn lichamelijk onderzoek en met het verhaal van de patiënt. Dus bijvoorbeeld bij een hoestende patiënt gebruiken we het wel. Als ik twijfel over die longontsteking en of dat antibiotica dan nuttig kan zijn, ja, dan kan ik met een vinger prikken daar duidelijkheid over krijgen.
Ja. Is zo'n CRP-bepaling bij zieke kinderen ook zinvol?
Nee, bij kinderen wordt het afgeraden. Er zijn kinderen met dus een lage waarde die een serieuze infectie hebben. En andersom zijn er kinderen met een hoge waarde die eigenlijk helemaal geen behandeling nodig hebben. Mm-hmm. We weten dat bij kinderen dat je veel beter kan kijken naar hun gedrag, dus hoe ziek ze zijn, naar je lichamelijk onderzoek, dan naar deze bloedwaarde. Overigens, voor de kinderarts is dat anders. In sommige gevallen kan het, als je opgenomen bent in het ziekenhuis, kan het wel helpen om die CRP-waarde te bepalen.
Ja, ja.
Maar je kan dat gewoon niet één op één vergelijken met een huisartsenpraktijk. Want in het ziekenhuis zie je natuurlijk hele andere kinderen dan in een huisartsenpraktijk.
Ja, nee, tuurlijk.
En dat geeft wel eens wat verwarring, hè, dat mensen geïrriteerd raken of boos worden van, ja, maar in het ziekenhuis toen deden ze zo'n prik en toen wist ik wat er aan de hand was.
Ja.
Maar als je echt kijkt, er is echt goed onderzoek naar gedaan. Als je daarnaar kijkt, dan is het in de huisartsenpraktijk dus niet aanbevolen om dit te doen bij kinderen.
Oké. We horen ook wel eens dat kinderen het niet heel fijn vinden om antibiotica in te nemen. Maar ja, het is natuurlijk wel heel belangrijk.
Ja.
Heb je tips voor als kinderen weigeren?
De houtgreep.
Oké, ja, nee, top. Oké, gaan we doen. Volgende. Nee.
Ik heb deze vraag even bij een apotheker neergelegd. Ik heb even gevraagd van, joh, wat voor tips geven jullie nou mee? Ten eerste, neem het in met een spuitje waarmee je het in de mond kan spuiten.
Ja?
Want kinderen van schrik slikken ze vaak, denk ik, als ze gelijk in één keer het binnenkrijgen. Maar je merkt dat makkelijker gaat dan met het lepeltje wat er vaak bij zit.
Okay.
Dus een spuitje is een tip. Je kan dat dan ook eventueel optrekken en mengen met een beetje pure limonade of roche-visé.
Oh, ja.
Want niet alle antibiotica is lekker, kan ik je verklappen.
Mm.
Dus dat is nog een tip. En wat in ieder geval ook echt beter is om een spuitje of dus om die lepel te gebruiken, dan dat je het echt mengt met een grote maaltijd of een glas drinken. Of,
ja, ja.
Want anders heb je de kans dat je niet de hele dosering binnenkrijgt,
exact,
natuurlijk.
Ja.
En ik kreeg nog wat specifieke tips, die zal ik toch even noemen. Bij Floxapen, dat is een antibiotica die wel eens bij huidontstekingen wordt voorgeschreven. En die is echt heel, heel, heel vies.
Ja.
Wat daarbij kan helpen is voor en na het geven daarvan een hap pure chocolade of chocolademousse te nemen. Mm. Nou, heel lekker.
Ja, wel een leuke incentive, ja.
Ja, precies. Maar dat verbloemt de smaak van dit middel heel goed.
Ja, ja.
En bij azithromycine, dat is een antibioticum dat vaak bij luchtweginfecties gegeven wordt, helpt het om voor en na de inname vruchtensap te drinken.
Oh ja, oké.
Okay. Dus daar, dat zijn nog even wat specifieke tips. En ik grapte net wel over de houtgreep, maar ik ga daar toch ook nog wat over zeggen.
Ja.
Wij worden best wel vaak gebeld, zowel over het lukt mij niet om mijn kind zetpil te geven, als het lukt mij niet om mijn kind mijn antibiotica te geven.
Ja.
Ik denk wel dat het belangrijk is om daar als ouder wel echt goed je best voor te doen.
Ja.
Want ik heb niet zo heel veel alternatieven.
Nee.
Ja, een infuus in het ziekenhuis. Maar dat is pas heftig voor een kind.
Ja, ja, ja.
Dus ik probeer wel altijd uit te leggen van, ja, weet je, ga echt even op zoek naar wat krijg je dan op welke manier wel binnen.
Ja.
En die roche-visé helpt vaak heel goed, hoor. Of die pure limonade.
Ja.
En ook die chocolademousse is vaak wel een goede tip. Dus nou ja, doe echt je best. Want het alternatief is een opname in het ziekenhuis met antibiotica via het infuus vaak.
Ja, nee, daar zit je eigenlijk niet op te wachten.
Nee, het is gewoon echt niet fijn.
Oké, we hadden het net over antibiotica bij kinderen. Dus over het algemeen is het dus vloeibaar.
Ja.
Ja. Of pillen, ja, ja. Precies. Maar zetpilvorm is er niet. En waarom is dat?
Nou, het grootste probleem is dat je de dosering niet zo heel goed kan titreren. Dus je kan...
Chic woord.
Ja, chic woord. hoe leg ik dat in een normale... Het is een woord wat ik gewoon heel vaak gebruik, dus voor mij even lastig. Dat je niet heel goed kan voorspellen hoeveel van de antibiotica wordt opgenomen als je het via een zetpil gebruikt.
Ja.
En dat zien we eigenlijk ook al een beetje bij paracetamol zetpillen. Hè?
Ja, ja.
In een eerdere podcast bespraken wij ook al dat bij zetpillen toch wat onzekerder is gewoon of je kind echt die hele dosis binnenkrijgt.
Ja.
En om die reden is het advies, ook dus bij paracetamol, vanaf het moment dat het kan om over te gaan op pillen en drankvorm. En ik vermoed dat dat ook de reden is dat antibiotica in deze vorm niet bestaat.
Ja. Wat is de reden van de huidige antibiotica tekorten?
Ja, voor de mensen die het nieuws hebben gemist afgelopen tijd.
En
die,
attentie.
Ja, er zijn inderdaad de laatste tijd, ja, in ieder geval het laatste jaar denk ik.
Ja.
Maar in ieder geval de laatste maanden hele forse tekorten aan antibiotica. Het was recent zelfs zo erg tijdens mijn dienst op de huisartsenpost dat ik antibiotica wilde voorschrijven aan een echt ziek kind.
Ja.
Maar er was die avond geen enkele antibiotica voor kinderen beschikbaar in de omliggende apotheken en ziekenhuizen.
Heftig.
Ja, dus ook gewoon geen enkel soort wat vloeibaar te nemen was. Want daar ging het vooral om, gezien de leeftijd van het kind.
Ja.
En uiteindelijk na heel veel rondbellen van de apotheker is die oude 30 kilometer verderop naar een apotheek buiten de regio gereden.
Zo.
En dat was de eerste patiënt op mijn spreekuur, geloof ik, die avond. Nou, we hadden heel veel geluk dat we daarna niemand meer antibiotica hebben willen voorschrijven.
Ja.
Maar goed, vooral de dranken voor de kinderen zijn dus een probleem, maar ook sommige pillen voor volwassenen op dit moment. Dat maakt het overigens nog extra belangrijk om echt alleen antibiotica voor te schrijven of te slikken als het echt nodig is. Hè?
Ja.
Maar wat zijn nou de oorzaken? Wat zijn de redenen voor die tekorten? Ten eerste is het voor de farmacie, voor de farmaceut, gewoon minder interessant om antibiotica te produceren. Er valt weinig geld mee te verdienen.
Ja.
Ja, dat.
Ik rol met mijn ogen.
Ja.
Met mijn ogen.
Wat ook niet helpt is ons preferentiebeleid in Nederland. Wat is het preferentiebeleid? De overheid heeft bepaald dat wij altijd het goedkoopste middel moeten leveren. Dus de apotheek is verplicht het goedkoopste medicijn te leveren.
Wauw.
Ja, ja. Daar valt wel wat voor te zeggen. Dat is natuurlijk een goed streven. Alleen de bijwerking die we daar nu van ervaren is dat farmaceuten ons helemaal niet meer interessant vinden.
Nee.
Dus wij komen ergens onderaan het lijstje als het gaat om de toevoer van medicijnen. Daarbovenop zijn er een aantal fabrieken tijdelijk buiten werking.
Ja.
In andere landen om ons heen. Want we hadden vroeger in Nederland ook nog wel medicatiefabrieken. Maar die zijn allemaal verdwenen.
Ja.
Dus we zijn echt afhankelijk van landen zoals China, India voor de productie.
Mm-hmm.
Ja, en die noemen dan nu dat er kwaliteitsproblemen zijn en dat die fabrieken daarom buiten werking zijn.
Ja.
Maar ja, helemaal zicht op wat dat dan precies is en invloed al helemaal niet. Heb je niet natuurlijk.
Nee.
Ja, en aangezien ik niet de illusie heb dat dit snel opgelost gaat worden, die tekorten.
Ja.
Ja, wil ik deze podcast dus ook gaan afsluiten met een oproep. Wees zuinig met antibiotica.
Ja.
Gebruik het echt alleen als het echt nodig is. En dat is het dus over het algemeen niet als je 3 dagen een snotneus hebt of een bijholtontsteking.
Ja, dus influencer, als je luistert naar deze podcast, alsjeblieft deel hem onder je 200.000 volgers. Zeg het voort, lieve luisteraars. Dank je wel weer, Janneke, voor al je insights. Tot slot willen we ook nog wat mensen bedanken die hebben meegewerkt aan de inhoud van deze podcast. Dus Janneke, fire away.
Ja, dat zijn Eefje de Bond, ook collega huisarts en assistant professor aan de Universiteit van Maastricht. Kelly Klomp, dat is promovendus microbiologie aan de Universiteit van Wageningen. En Tamara Plateel, ook collega huisarts en assistant professor in het Julius Centrum van het UMCU. En als allerlaatste willen we graag een oproep doen. Kelly doet op dit moment onderzoek naar het effect van symbiotica na een antibiotica-kuur bij kinderen.
Ah.
En zoekt daarvoor nog deelnemers aan de studie. Het gaat om kinderen tussen de 12 en 36 maanden.
Ja?
En zij zoekt zowel gezonde kinderen in deze leeftijdscategorie die bereid zijn om een keertje ontlasting in te leveren, als kinderen die het antibioticum amoxicilline hebben gekregen.
Oké. Okay.
En we zullen de link voor deelname aan het onderzoek delen in onze nieuwsbrief.
Yes.
En in de bio van het Instagram-account De Vragendokter.
Ja, en misschien ook kunnen we het ook delen in de intro van onze podcast-aflevering op Spotify.
Yes.